Ja hoor.
Ja, we gaan weer met veel plezier zingen.
Geert-Jan begint.
Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid. Die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid. Er klinkt geschal wanneer de graven open gaan en doden opstaan voor eeuwig leven door zijn kracht. Een aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid.
Moeten we anders gewoon even beginnen? Die laatste. Dan gaan we even twee keer doen. Even doorgaan met gewoon spoedig. Ja, spoedig je laatste twee.
hij is hoog, maar dan moet je niet gaan knijpen. Dat moet ik opletten, dat ik echt kan.
En als je zachter...
Ja, ja. Dan ga ik liever een stapje achter voluit, waardoor die... Ja. En hoe gaan we hier het
prijs
doen?
Wat hebben we nog hier het prijs?
Jij had even over hem twee keer doen. Je dacht alleen het refrein twee keer.
Gewoon twee keer. Wij deden dat wel altijd, nog een keer.
Dan ging je naar de tafel, oh, okay. Over 8 jaar zo. Donderdag was ik uit hier lopen, weet ik niet. Gisteren was het ook ruim een uur.
Ja, gisteren was gewoon dinsdag. Ja.
Hartelijk welkom bij de livestream in de Zuidoverkerk. Mijn naam is Rutger Quist. Wat mooi dat u en jij kijkt op deze stille zaterdag. Mariska Verheij sprak over het Lam van God opgespoord. Louise van der Vlies sprak over het Lam uitgekozen. Alexander Wolting sprak over het Lam van God goedgekeurd of gekeurd. Ad Boshoven sprak over het Lam van God overgedragen. Dominee van de Heuvel sprak gisteren over ons paaslam is geslacht Christus. Vanavond mogen we stilstaan dat de Heer Jezus is gestorven en begraven. Daar worden we letterlijk stil van. Ondanks dat willen we met elkaar zingen, Heer, ik prijs uw grote naam. Met name uitgekozen door deze zin die in opwekking 430 staat, van het kruis naar het graf. In dit lied laat het ook zien dat hij de redding kwam bieden en onze pijn wilde dragen. We zingen 430. Voordat we de Bijbel gaan openen, wil ik eerst met jullie bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we tot u komen. Aan het begin van dit moment, van dat we de Bijbel mogen opendoen in deze stille week. We danken u dat het een stille week is waarin we extra en meer mogen nadenken over het sterven en het lijden van de Heer Jezus. We danken u dat we met elkaar dat mogen doen. Hier in de Zuidoverkerk, hier in Dordrecht. Maar we danken u dat dat niet alleen hier is, maar ook wereldwijd. We danken u dat er vele christenen zijn die daarover na mogen denken en in u mogen geloven. We bidden en we danken voor wat er in uw woord staat. En we bidden ook om de Heilige Geest, zodat we het mogen begrijpen van wat er staat. Soms misschien wat lastig, maar we danken u dat u uw woord gegeven hebt. We lezen ook in uw woord, waar twee of drie in uw naam bijeen is, daar bent u aanwezig. En zo willen we deze avond dan ook in uw handen neerleggen, in Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst met jullie de Bijbel gaan lezen. Johannes 19, vanaf vers 31. Het is een klein beetje overlap van wat er gisteren op Goede Vrijdag ook gelezen is. En ik lees in de vertaling van de basisbijbel. De Joden wilden niet dat de mannen op de heilige rustdag aan het kruis zouden blijven hangen. Het was namelijk een bijzondere heilige rustdag, omdat hij in de week van het feest van de ongegiste broden viel. Daarom vroegen ze aan Pilatus om de benen van de mannen te laten breken en ze dan van het kruis te laten halen. Want het was nu de dag van de voorbereiding. Toen kwamen de soldaten en braken de benen van de twee mannen, die tegelijk met Jezus waren gekruisigd. Maar toen ze bij Jezus kwamen, zagen ze dat hij al was gestorven. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak voor de zekerheid zijn speer in Jezus' zij. Onmiddellijk kwam er water en bloed uit. Ik, Johannes, heb dat zelf gezien. Daarom heb ik het met jullie verteld. En ik hoop dat jullie het ook geloven, want het is echt waar. Dit is gebeurd, zodat werkelijkheid zou worden wat in de boeken van tevoren al gezegd is. Geen een van zijn botten zal worden gebroken. En ergens anders staat er in de boeken: ze zullen kijken naar de man die ze hebben doorstoken. Jozef, een man uit Arimathea, ging aan Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus mocht begraven. Hij was ook een leerling van Jezus, maar hij hield dat geheim, omdat hij bang was voor de Joodse leiders. Pilatus vond het goed en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus kwam ook. Hij was de man die de eerste keer 's nachts bij Jezus was gekomen. Hij bracht 100 ponden, dat is 30 kilo mirre en aloë mee. Ze dompelden linnen doeken in dat mengsel en wikkelden Jezus lichaam daarin. Dat is namelijk de Joodse manier van een lichaam voorbereiden op de begrafenis. Dicht bij de plaats waar hij was gekruisigd was een tuin. In die tuin was een nieuw graf in de rots uitgehakt. Er was nog nooit iemand in begraven. Daar legden ze Jezus in, want de dag van de voorbereiding was bijna voorbij en het graf was dichtbij. Zoals ik al genoemd had, gaat het vanavond over het Lam van God begraven. Een beetje inleidend. Vandaag staan we stil dus bij Johannes 19, vers 31 tot 42, wat we zojuist hebben gelezen. Ik wil jullie vragen, wie heeft er recent iemand moeten begraven of cremeren? En dan moeten, zeker het afgelopen jaar, zal het waarschijnlijk anders zijn gegaan dan normaal. Denk daarbij aan het waken van u of jouw dierbare. Condoleren, dan is dat heel normaal als je dan een hand zou geven, of misschien 3 zoenen, en daarbij zegt veel sterkte toegewenst. Allemaal anders dan normaal. Maar nog maar een vraag om over na te denken. Wat roept begraven bij je op? Is dat juist iets verdrietigs? Of kan daar ook wat blijdschap van in zitten? Of een bepaalde gelatenheid? Wat zou u en jij willen nalaten als u of jij sterft? Anders gezegd, wat laat u of jij nu na als je sterft? Een andere vraag. Wie heeft het meeste impact in je leven gehad die gestorven is? Misschien kun je niet kiezen en dat hoeft ook niet. Even een kort voorbeeld. Ik was 1 jaar of 8 en had een pleegbroer van 24 die toen verongelukt is door een dronken man. Dat had echt grote impact voor mij. Het was echt iemand waar ik goed mee kon opschieten. Ook al was het een groot leeftijdsverschil. Ik was 2 of 3 jaar en toen zei ik al van ik ga met je trouwen. Als ik daar nu over nadenk, dat liet wel zien hoeveel ik eigenlijk van hem hield. Want je trouwt niet zomaar met iemand. Mijn pleegbroer liet ondanks wat hij allemaal meegemaakt had een getuigenis achter. Hij geloofde in de Heer Jezus. Jaren later hoorden we zelfs dat er iemand mede daardoor tot geloof gekomen was. Er waren 100 mensen op zijn begrafenis. Het was indrukwekkend. Vandaag in deze lijdenstijd staat niemand minder dan de Heer Jezus centraal. In het Bijbelgedeelte wil ik het opsplitsen in 2 gedeelten. Namelijk 31 tot 37, dat gaat over geen been gebroken van de Heer Jezus. En 38 tot 42, de begrafenis van Jezus. Zo staat dat ook in kopjes erboven bij de HSV. Geen been gebroken. In vers 31 staat dan, toen de Heer Jezus gestorven was het precies de voorbereiding van de Sabbat. Iedere Sabbat is een feestdag, Maar dit was een bijzondere grote dag. De Pascha, Sabbatdagen zijn dus extra bijzonder en vergden ook meer voorbereiding dan voor de gewone Sabbat. Dode lichamen mochten nooit blijven hangen. Zo staat er in Deuteronomie 21 vers 23. Dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de Heere, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken. En zo staat er in Galaten 3, vers 23. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Zo staat er in vers 32 en 33. Van de andere misdadigers werden de benen gebroken. Maar bij Jezus zagen ze dat hij al gestorven was. Ik las in de Matthew Henry uitleg dat Jezus in minder tijd is gestorven dan andere gekruisigden. Zijn lichaam, dat wellicht uiterst fijn en teer was, werd daardoor ook spoediger door pijn afgemat en uitgeput. Of liever, dit was om aan te tonen dat hij zelf zijn leven heeft afgelegd. Dat hij kon sterven wanneer het zijn tijd was. Al waren zijn handen ook met nagelen aan het kruis gehecht. Hij onderwierp zich aan de dood, maar werd er niet door overwonnen. De Joden wilden er zeker van zijn dat Jezus echt dood was, zie vers 34. Een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en er kwam bloed uit. Als hij slechts schijndood was, dan zou zijn opstanding ook bedrog zijn geweest, maar door die proef konden ze het met zekerheid vaststellen. Vers 35. De krijgsknecht had het niet van horen zeggen, real life zeg maar. Wat hij gezien heeft, daarvan heeft hij een getrouwe getuigenis afgelegd, niet slechts een deel van de waarheid, maar de hele waarheid. Hij weet wat hij zegt, dat dat waar is. Hij getuigde deze dingen, zodat wij ook gaan geloven, of nu al geloven. In vers 36, de schrift werd vervuld, geen been van hem zal gebroken worden. Zo staat dat ook in Psalm 34, vers 21. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. En ook in Exodus 12, vers 46, hier gaat het over het Pascha en er staat, en u mag er geen been van breken. Het gaat hier over het paaslam wat geslacht werd. Zo las ik ook in de Matthew Henry commentaar. De kracht van het lichaam ligt in het gebeente. Het Hebreeuwse woord voor beenderen betekent de kracht. En daarom moest geen been van Christus gebroken worden. Om aan te tonen, hoewel hij gekruisigd is in zwakheid, zijn macht om te behouden toch onverbroken is. Vers 37, er staat in dit vers, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Of we dat nu zien of later, wij allemaal zijn schuldig aan het doorsteken van de Heer Jezus. En dan het laatste gedeelte, vers 38 tot 42, daar gaat het over Jezus' begrafenis. Hoe ga je om met een gestorvene, met je dierbare? Hier lezen we hoe het met de Heer Jezus ging. We komen hier Jozef van Arimathea tegen, die een discipel van Jezus is. Hij verborg zijn genegenheid voor Jezus, daarom incognito of in het verborgene uit vrees voor de Joden, zodat zij hem niet uit zouden werpen uit de synagoge, of tenminste uit het Sanhedrin. Toch ging hij naar Pilatus, dat laat wel een stukje lef zien. Hij vroeg om het lichaam van Jezus. Eventjes schetsen hoe het gegaan is. De moeder van Jezus en geliefde vrienden of anderen hadden geen moed en ook geen invloed om zoiets te proberen. Als er niemand gekomen was, dan hadden de Joden of krijgsknechten hem met de moordenaren begraven. God gebruikte Jozef van Arimathea om deze taak te verrichten en gaf hem dus die vrijmoedigheid. Nicodemus komt in veel opzichten overeen met Jozef. We lezen al eerder in de Bijbel over hem dat hij 's nachts naar de Heer Jezus toe ging om naar hem te gaan luisteren en hem te willen volgen. Jozef diende Jezus met zijn invloed en Nicodemus met zijn geld. Waarschijnlijk hebben zij in overleg met elkaar gehandeld. Terwijl de een het verlof verzorgt voor de begrafenis, heeft de ander de specerijen bereid om met spoed te werk te gaan. Want hun tijd was beperkt vanwege de Pascha Sabbat. Waarom deden ze dit? Sommigen denken dat wij er de zwakheid van hun geloof in zien. Een vast geloof aan de opstanding van de derde dag zou hun al die moeite en onkosten bespaard hebben. Als iemand lang erin zou liggen, zou u nog kunnen denken, daar ga ik veel moeite voor doen. Maar als ze van tevoren hadden geweten en geloofden dat hij na 3 dagen weer opstond uit de dood, is het de vraag of ze alsnog zo gehandeld zouden hebben. In vers 40, zij namen linnen doeken en wikkelden de Heer Jezus daarin en specerijen wat de gewoonte was bij de Joden. Ze legden Jezus in een nieuw graf, in vers 41, tot eer van Jezus. Hij was geen gewoon persoon, nee, een persoon met een hoofdletter. Daar moet hij niet met het gewone stof vermengd worden. Hij die uit een maagd geboren werd, moest uit een maagdelijk graf verrijzen. Het graf was dichtbij. Indien zij er de tijd voor hadden gehad, zouden zij hem wellicht in Bethanië gebracht hebben, om hem daar onder vrienden te begraven. Hier kunnen we wellicht uit leren om niet te kieskeurig te zijn omtrent de plaats waar wij begraven worden. Waarom zou de boom niet liggen waar hij valt? Want Christus werd begraven in een graf dat dichtbij was. Ik mag vertellen dat het niet bij Stille Zaterdag is gebleven. Wellicht kennen jullie deze poster wel. Of die goed te zien is op de livestream. Er is hoop, want Jezus Christus leeft. Hier ligt schijnbare gevangenen van de dood, maar die in werkelijkheid de overwinnaar van de dood is. Want hier ligt de dood zelf verslagen en hier is het graf overwonnen. Wij mogen God danken die ons de overwinning geeft. Gelukkig bleef het geen Stille Zaterdag. Laten we daar een moment over nadenken en daarna is een muzikaal intermezzo.
See you.
Christus droeg onze straf, werd veracht, maar hij bracht vergeving stervend aan het kruis.
Laten we nog met elkaar danken. Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat we aan het eind ook nu ook tot u mogen komen. Dat we u mogen danken voor uw woord, waarin we ook mogen horen van wie u bent. Wat u voor ons gedaan hebt, dat u aan het kruis bent gestorven. Dat er geen been gebroken werd. Dat de macht en de kracht toch nog in u bleef eigenlijk, terwijl u dood was. We danken u dat dat het niet bij stille zaterdag is gebleven. Dat u wel die weg bent gegaan. Van het kruis naar het graf, maar dat u ook weer opgestaan bent. En dat we daar met paasfeest ook extra mogen bijna bij stil mogen staan. We danken u voor wie u was als voorbeeld. Dat u de Heer Jezus het goede voorbeeld gaf, zonder zonde. En we willen bidden dat we daar ook meer op mogen gaan lijken. We danken u voor het leven wat u geleefd hebt. En dat u bij ons bent en dat u in ons wil wonen. We bidden ook voor de mensen die misschien iemand moeten missen doordat ze iemand moesten begraven afgelopen tijd. Of nog steeds moeten missen als het misschien al langere tijd is geleden. Wilt u troost geven, u die troost geeft, u die vrede geeft in ons hart. We danken u dat u bij ons bent en dat er hoop is, dat Jezus Christus leeft. En we willen dat nog aan vele mensen vertellen. We danken u voor de mensen die geloven. In onze kerk. Misschien twijfelen wel eens. Of misschien hebben we wel eens vragen. Wilt u ons helpen om elkaar op te blijven zoeken. Dat we met elkaar in gesprek mogen blijven. Waarin we steeds het houvast in u mogen houden. We danken u dat u voor ons zorgt. We bidden of we het ook nog aan vele andere mensen mogen vertellen die u nog niet kennen. Dat zij ook mogen gaan geloven. Dat dat ons verlangen is. Dat er steeds meer gelovigen mogen zijn. Dat we met u mogen leven. Dat we uit mogen zien naar uw komst. Dat het de juiste tijd zal zijn als u terugkomt. Dat we daarna uit mogen zien. Dat we die ontmoeting en dat we dan voor eeuwig bij u mogen zijn. niets mooier is dan dat. En zo willen we afsluiten met het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nog een lied zingen, Er is een dag. Ik vind het zo'n mooi nummer, iets om naar uit te zien als we in Jezus geloven. Deze zin staat er ook in. Als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als we nadenken over hoe Jezus dan geleden heeft, dan valt dat lijden van ons in het niet. Ook al kan het heel zwaar zijn. Maar laten we het er vooral in zijn handen neerleggen. Eén ding is zeker. Er wacht ons een mooie toekomst. Na die ontmoeting met de Heer Jezus hoop ik dat we allemaal mogen uitzien. Laten we dat zingen. Er is een dag.
Spoedig zullen wij hem zien. En
heb over nagedacht om een zegen of een gebed of iets uit te spreken. En ik heb gekozen voor een lied wat ik gewoon voor wil lezen. Dat staat in Habakkuk. Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Al draagt ook de olijf geen vruchten, ontbreekt het koren in het veld. Met hem heb ik geen kwaad te duchten, die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal. Toch zal ik mij in hem verblijden, die is, die was en komen zal. Hij maakt de voeten als de hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. Ik zal mij aan zijn belofte binden en word met zijn gezag bekleed. Al kwellen, ziekten, zorgen, machten, ik zal met Gods woord verslaan. Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja nochtans zal ik juichen, de Heere, Heere is mijn kracht. En iedere vijand zal zich buigen voor hem die alles heeft volbracht. Bedankt voor de mensen die hier een bijdrage mochten leveren. U en jij bedankt voor het kijken. Een mooi en een goed paasfeest toegewenst.